In Matthäus, hoofdstuk 2, waren wij bij het gedeelte dat handelt over de vlucht naar Egypte. Ik weet niet, als u dat leest, neemt u niet aan een vliegtuig meteen, hè? De vlucht naar Egypte. Hoe laat vertrekt de vlucht naar Egypte? Ja, dat ging nog niet. Op arendsvleugelen werden ze wel gedragen Egypte uit. En waar in de Bijbel gezegd wordt, ik weet niet eens of het expliciet of impliciet, nee, expliciet ook, gezegd wordt dat men op arendsvleugelen gedragen zal worden. Althans de vrouw in de woestijn enzovoorts uit Openbaring 12. Heeft ooit iemand bedacht dat slaat op de terugkeer van de Joden naar Palestina in de afgelopen 100 jaar van het Zionisme, zo te zeggen, per vliegtuig. Want er staat op arendsvleugelen. Ja, doe maar. Het zijn vreemde dingen. Maar goed, de vlucht naar Egypte. Want, en er staat erbij, u weet, causaal is het een kwestie van, het was inderdaad de vlucht voor Herodes, die nou eenmaal de neiging had om alles wat hij als concurrentie beschouwde te vermoorden. Want dat is waar die man beroemd door geworden is. Zijn halve familie heeft hij zelf uitgemoord, hoogstpersoonlijk. Enige van zijn vrouwen. Meervoud, ja, dat was, ja, zuster, dat was een beetje gebruikelijk. Ook in de familie van David, hoor, gebeurde dat. Maar toen maar. Het zwaard weekt niet van zijn huis, ook van Herodes niet. Maar wij vinden dan dat de Heer vlucht naar Egypte. Ik zal waarschijnlijk wel iets tegen u gezegd hebben van, waar was dat nou helemaal voor nodig? Want de Heer had toch ook wel een paar engelenbewaarders voor de deur kunnen zetten van de stal of van de grot of van het huis in Bethlehem. Er waren toch wel andere manieren om daaraan te ontkomen. Maar nee, het moest per se naar Egypte, want op deze wijze werd vervuld hetgeen door de Heer gesproken is door de profeet. Dat was dan Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik weet dat het in dit geval dan toch wel wat ver gezocht is. Althans, dat is mijn oordeel. Dat het wat ver gezocht is. Ik heb niet het idee dat iemand wellicht in de dagen van de Heer Jezus, dan wel de apostelen, zou hebben kunnen zeggen van, ja, maar Jezus kan de Messias niet zijn, want eerst moet nog de Zoon, of de Messias, of wie dan ook, uit Egypte geroepen worden, omdat dat staat in Hosea, 11 vers 1... Want ik moet u zeggen dat als ik het daar lees in Hosea 11 vers 1... kom ik niet op de gedachte dat dat zou gaan over de beloofde Messias. Wel dat het zou gaan, maar we hebben hem opgezocht geloof ik vorige keer. Hè? Wel dat het zou gaan over, of dat het ging over de inmiddels tot het verleden behorende uittocht uit Egypte. Israël is mijn zoon. En laat mijn zoon trekken. En inderdaad, die werd uit Egypte geroepen. Voor zover men een profetie in ziet. Dat zien wij erin, maar daar gaat het nou niet om. Ik zeg, voor zover men een profetie in zou gezien hebben in de dagen van het Nieuwe Testament, Bijbelse tijden, zou men toch gedacht hebben dat het gaat over een toekomstige verlossing van Israël. De verzameling van Israël uit de volkeren en meer specifiek uit Egypte, waarheen dan toch een belangrijk deel van Israël, zijnde het Joodse volk in dit geval, verdwenen is, omdat het nou eenmaal ook al werd aangekondigd in Deuteronomium. Maar ik heb u dat laten zien, geloof ik, dat het daar ook staat. Dus vandaar dat ik het ook al wat ver gezocht vind om het op de Messias te laten slaan. Maar het staat zo in de Bijbel. De aardigheid is natuurlijk toch, daar werd ik op geattendeerd aan het eind van de avond. Ik zeg er maar even bij, Want het was mij ontschoten. Maar we hebben in het Oude Testament bij, nog zo'n gelegenheid, waarbij de aanstaande koning moet vluchten totdat de zittende koning is overleden. En dat is in 1 Koning 11. Dat is een belangwekkend hoofdstuk. Natuurlijk, ook vooral in verband met Matthäus 2, 1 en 2. Want kijk, wat we daar vinden in die hoofdstukken is natuurlijk een verslag van gebeurtenissen rond de geboorte van de Heer Jezus. Enerzijds, maar we vinden daarmee meteen ook allerlei verwijzingen naar het verschijnsel dat de zaligmaker, dan wel de zaligheid, de kortom de Messiaanse zegeningen terecht zouden komen, niet bij Juda, dat wil zeggen bij het Joodse volk, maar zouden terechtkomen bij het huis Israëls, dat wil zeggen het andere huis van Israël. Maar het verschijnsel dat Israël inderdaad bestaat uit twee volkeren, twee koninkrijken, twee kudden enzovoort. Ja, dat vinden wij ingeleid, historisch, inderdaad in 1 Koning 11. Want dat is dat hoofdstuk waar eerst vermeld wordt de afgoderij van Salomo's vrouwen. En daarna krijgt, en op grond daarvan blijkbaar, krijgt Salomo ook vijanden die door de Heer verwekt werden, staten. Met name is het dan natuurlijk weer een Edomiet enzovoorts. Staat allemaal in dat hoofdstuk. Maar wat ook in dat hoofdstuk staat, vreemd genoeg allemaal hetzelfde hoofdstuk, dat is dat aan Jerobeam, die uit het huis van Jozef was, dat staat in vers 28... dat wil zeggen het hoofd van Efraïm, van de stam van Efraïm, en wellicht ook die van Manasse, dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval van Efraïm, aan hem, aan Jerobeam, de Efratiet, vers 26... die is ook aardig, omdat we bij Efratiet dan toch denken, misschien aan Efraïmiet, terecht, maar toch ook aan Efrata. Want die, om een of andere reden, die mij niet duidelijk is, moet ik u eerlijk zeggen, wordt die naam Efrata, afgeleid van Efraïm, gegeven aan het gebied waar Bethlehem gelegen is, de velden van Efrata. Dus als je dat alleen al roept, dan moet je ook even denken, hey, toch het in stammen, Efraïm, toch het eerste geboorterecht, toch de andere wissel. Maar ja, dat is het ook, ja. Het is de andere, het is de andere kant op. Maar Jerobeam, de Efratiet van Zereda, Salomo's knecht, wiens moeders naam was Zerua, enzovoorts. Kortom, zijn afkomst wordt ook nog vermeld, enzovoorts. En aan hem, de dappere held die aangesteld was over al de last van het huis van Jozef, vers 28, wordt aangekondigd dat hij de volgende koning zal worden van Israël. Dat is het goede nieuws voor Jerobeam. Het slechte nieuws voor Jerobeam is vervolgens dat hij wel koning wordt over Israël, maar niet over alle stammen van Israël. Dat is namelijk omdat God nou eenmaal beloften gedaan had aan het huis van David, dat er altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn over Israël, of althans een deel daarvan. En dat betekent dat een deel van Israël bleef onder het gezag van het Davidische koningshuis. En dat werd na de dood van Salomo dus Rehabeam. En dan nog één. Hij kreeg Juda dus niet, de stam van Juda, want David, de familie van David, Davidus huis, is onderdeel van de stam van Juda. Hoofd van de stam van Juda, dus logischerwijze. Maar ook de stam van Benjamin krijgt hij niet, want de aardigheid is, het conflict eigenlijk is feitelijk deze, dat het in ieder geval de tempel, het huis des Heren, door Salomo gebouwd, in Jeruzalem staat op het grondgebied van de stam van Benjamin. Maar feitelijk het paleis van het Davidische koningshuis ook, want er staat in Jeruzalem. En de Joden vandaag en gisteren en eergisteren hebben daar ooit op gevonden dat de grenslijn van het gebied van Benjamin en Juda loopt dwars door Jeruzalem. Het was door de Tempelberg en weet ik veel. Maar dat is onzin. Grenzen lopen op een betrekkelijk natuurlijke wijze. Dus vooruit, maar loopt niet dwars door zo'n berg heen of zo. Dat is helemaal niet zo. In de Bijbel is duidelijk dat heel Jeruzalem is van de stam van Benjamin. En omdat het Davidische huis, maar ook het huis des Heren staat in Jeruzalem, krijgt Jerobeam dus ook de stam van Benjamin niet mee. Niet Juda en niet Benjamin. En vandaar dat wij dat noemen de twee stammen. Voor de rest is het onnauwkeurig, maar deze grove aanduiding volstaat. Dat betekent dat er voor Jerobeam slechts 10 stammen overbleven. Dat wordt hem aangezegd door een profeet die voor dat doel zijn kleed scheurt in 12 stukken. Het is niet de eerste keer dat iemand zijn kleed scheurt in 12 stukken, voorstellende de 12 stammen van Israël. Toch? Komt in Richter ook al eens voor. Dat die 12 stukken gezonden worden naar de 12 stammen van Israël enzovoort. En dan komt er oorlog. Hè. Maar toch maar. Dat is in het boek Richteren, ja. Maar in 12 stukken, voorstellende de stammen van Israël. En tot Jerobeam wordt gezegd door de profeet in vers 31. Neem u 10 stukken, want al zo zegt de Heere, de God Israëls. Ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Maar Salomo, dan wel zijn huis, zal 1 stam hebben om mijn knechts Davids wil. En om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Dat blijft dus Juda, maar ook Benjamin. 1 stam krijgt hij extra mee. Juda en Benjamin. Voor het huis van David en dus het huis van Salomo. En dan wordt erbij gezegd dat het niet meteen gaat gebeuren. Dat is vers 34. Zolang Salomo leeft, blijft de situatie zoals die is. Want het is niet gebruikelijk dat de Heer zich bezighoudt met wanneer iemand gaat overlijden. Dus nee, dat is niet gebruikelijk. Hier ook niet. De Heer zegt, zolang die leeft, dan blijft het zo en daarna gaat het koninkrijk van Israël, zijn de 10 stammen, met de naam Israël uiteraard, gaat over naar Jerobeam uit de stam van Efraïm en dus uit Jozef. En dus staat er, niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, maar ik stel hem tot vorst al de dagen zijns levens, om mijn knechts Davids wil, die ik verkoren heb, die mijn geboden in mijn inzetting gehouden heeft. Maar uit de hand zijn zoons zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u daarvan 10 stammen geven. Zo gaat het. Dit is van belang mede omdat we hier uitdrukkelijk vermeld vinden dat hoe dan ook de troon over Israël, althans een deel daarvan, zou blijven de eeuwen door bij het huis van David. Dat je niet kunt zeggen, ja, maar het was conditioneel, want de Heer had in 2 Samuel 7 gezegd dat als iemand zich niet zou houden aan de eisen die de Heer daaraan stelt, dan zou je hem van de troon stoten. Dus het is een voorwaardelijk verbond met David. En vandaar dat we nou al in geen eeuwen een koning hebben uit het huis van David. Dat is fout, dat is niet waar. Dus sterker nog, dat is onzin. Het betekent dat de heer zich het recht voorhoudt om iemand uit het huis van David van de troon te stoten. Maar tegelijkertijd heeft de heer beloofd dat er dan dus iemand anders uit het huis van David op die troon zou zitten. Afgezien van de vraag hoeveel tronen over Israël zijn er eigenlijk. Waar het volk immers geworden is tot vele volken. Hebben we die nog? Hier staat gewoon, nee, ik laat dat zo, want ja, ik heb met David mijn belofte gedaan. Maar dat gaf kennelijk ruimte genoeg om een deel daarvan van het huis van David af te nemen en te geven aan Jerobeam. Die koning zou zijn, vers 37, eind van het vers, gij zult koning zijn. En dan staat het niet over de 10 stammen of zoiets. Dan staat gij zult koning zijn over Israël. Waarbij ook duidelijk staat dat de naam Israël behoort bij de 10 stammen, bij Jerobeam. Of nog beter natuurlijk, het hoort bij Jozef en het huis van Jozef. En daar is Jerobeam de vertegenwoordiger van. Daar is niks Joods aan, integendeel. En nog een keer aan het eind van vers 38 staat het ook: ik zal u Israël geven. Ja, min is Juda en Benjamin, maar ik zal u Israël geven onder die naam. En dan staat er, vers 40, daarom zocht Salomo Jerobeam te doden. Op een of andere wijze, ik weet niet wie er gelekt heeft, dat weten wij nooit. Wie er gelekt heeft, weet u wel. Maar Den Haag is zo lek als een mandje, dat weet u. Heel Nederland trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar wie er hier gelekt heeft, weet ik ook niet. En misschien was Salomo inderdaad wel zo wijs dan wel een paar, dat hij er langzamerhand erachter kwam hoe het in elkaar stak. En dat hij de troon zou kwijtraken of zo. Of althans een deel van Israël. Maar er staat in ieder geval, daarom zocht Salomo Jerobeam te doden. Want zo gaat dat in die kringen. Toen Saul erachter kwam dat David inmiddels tot koning gezalfd was. Of erachter kwam, of vermoedde, of weet je veel. Ging hij over tot de vervolging van David. Toch? Dat is jarenlang zo gebleven. Hier ook Salomo probeert Jerobeam te doden. En dan let op, maar Jerobeam uit het huis van Jozef. Jerobeam van Jozef, zoon van Jozef, maakte zich op en vlood in Egypte. Totdat Sisak, de koning van Egypte, naar Sisak de koning van Egypte, en was in Egypte totdat Salomo stierf. Hetgeen dan laconiek vermeld wordt in het volgende vers, vers 41. Waarbij vermeld wordt dat Salomo het Jeruzalem over het ganse Israël had geregeerd. En vervolgens dat Rehabeam zijn zoon koning werd in zijn plaats. En in hoofdstuk 12 krijgen we dan een politiek conflict. Eigenlijk was het een fiscaal conflict, maar vooruit ging over geld. Maar het komt erop neer dat Israël zich van het huis van David, van Rehabeam, afkeert. En als Rehabeam dan denkt, het is mijn volk, ik ben uit David, ik heb troonsrechten en een leger verzameld om er wat aan te doen, spreekt de Heer hem aan en zegt, nee, dat doe je niet, want dit is voor mij geschied. Dit heb ik zo geregeld. En dat is het einde van het verhaal dan. Hè. Maar je vindt hier de scheuring van het rijk, het begin van die twee wegen, om zo te zeggen, maar het begint tegelijkertijd met Jerobeam uit Jozef, die koning zal worden over Israël, moet vluchten naar Egypte, wachten op de dood van de koning en der Joden. Ach, niet uit het huis van Herodes natuurlijk, maar toch, de koning der Joden. En moet hij op wachten en daarna komt hij alsnog terug en wordt daadwerkelijk, dat is nog steeds dit hoofdstuk, wordt daadwerkelijk koning over Israël. Nou ja, minus de Joden. En ik hoop dat u begrijpt dat er toch enige parallellen zijn met de, waar we terecht zijn gekomen in Matthäus. Want ja, daar komt iemand uit Jozef, een zoon van Jozef. Hij wordt door de koning der Joden van verdacht dat hij koning gaat worden. Wellicht, waar is de geboren koning der Joden? Hij wordt ervan verdacht dat Jezus koning gaat worden in de plaats van Herodes. En Herodes denkt, dan moet ik hem doden. En Jezus, de zoon van Jozef, dus, ja, waar Jerobeam dus een beeld van is, moet vluchten naar Egypte. En wachten tot de dood van de koning om dan weder te keren en het koninkrijk aan zich te trekken. En dat is wat met de Heer Jezus in zekere zin gebeurde. Ja, nog niet ten volle, maar wat er gebeurd is, is daadwerkelijk, hij vlucht naar Egypte. En als je die dingen naast elkaar legt, dan moet je toch denken, ja, en als hij dan terugkomt, dan wordt hij koning, maar niet over Juda en Benjamin, maar over de rest van Israël zijn er de 10 stammen. Met Ephraim en Jozef aan het hoofd. En dat is ook gebeurd. Alleen, wij noemen het dan de verborgenheid of de verborgenheden van het koninkrijk, omdat de Bijbel het zo noemt, natuurlijk. Het is geen openbaar koninkrijk dan. We leven in een bedeling der verborgenheid, maar het is wel een volmaakte parallel. Dat wil zeggen, het koninkrijk van Juda, het huis van Juda, de scepter van Juda, wijkt af van Juda en komt ergens anders terecht. Dus ja, er is wel wat mee met die vlucht naar Egypte en met die zoon die uit Egypte geroepen wordt. En dan weer terug dus naar Matthäus hoofdstuk 2. Als Herodes, vers 16. Als Herodes, de toenmalige koning der Joden. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was. Dat wil zeggen dat hij door de wijzen bedrogen was. Ik vind het is een nogal lelijk woord. Maar wat moet je dan zeggen, voor de gek gehouden was. Hoezo was Herodes gek? Daar verdenken wij hem wel van. Maar daarnaast moet je dan vragen, was hij een goed politicus? Moet je gek zijn om een goed politicus te zijn, is de volgende vraag. Hè? Dat is hetzelfde. Ja, ik weet het niet. Ik blijf het een vreemde toestand vinden in de wereld. Maar hoe dan ook, als hij zag dat hij van de wijzen bedrogen was. Die wijzen zouden namelijk, was de bedoeling, naar hem terugkomen. Nadat zij de geboren koning der Joden gevonden hadden. Het werd tot hem werd gezegd, hè. Hij zei tot hem, boodschap het mij opdat ik ook kom en datzelfde aanbidden. Je vraagt je af wie er nou bedrogen is eigenlijk. Maar ja, laten we zeggen dat de Herodes het zo opvatte. Of die wijzen echt hem beloofd hebben om naar hem terug te keren, dat waag ik te betwijfelen, maar doe maar. Hoe dat ook zij, als Herodes zag dat hij door de wijzen bedrogen was, ze kwamen niet meer terug, ze waren weg, ze waren vertrokken langs een andere route. Gaat over de verborgenheid terug naar Parsië, waar ze vandaan kwamen. Toen werd hij zeer toornig en afgezonden hebbende personeel, enigen, hebben de vertalers ingevuld. Dan ga je meteen je afvragen hoeveel dan wel, of hoeveel dan wel niet. Dus daar gewoon afgezonden hebben. Dat wil zeggen, hij heeft het niet met eigen hand gedaan, hij heeft de mensen gestuurd. Dat kan er ook wel één geweest zijn, hoor. Eén man. Ja, ik weet dat je zulke vragen niet mag stellen, maar je moet gewoon zeggen dat het heel erg is wat hier gebeurde. En dat is zo, laat ik u dat zeggen, het was heel erg wat daar gebeurde. Ja, dat is zo. Maar daarna vragen wij, met alle respect voor de ouders die hun kinderen verloren hebben, hoeveel waren dat er? Ja, wat moet je dan zeggen? Geen 6 miljoen. Nee. Ook een vreemd getal trouwens, hoor, maar laat me zitten. Hoeveel mensen denkt u dat er gewoond hebben? Zijn er statistici onder u die daar verstand van hebben? Hoeveel mensen denkt u dat er gewoond hebben in Bethlehem? En hoeveel van die mensen hadden dan kinderen van de leeftijd tussen 0 en 2 jaar? Dat wil zeggen van onder de 2 jaar. Genoeg om het heel erg te vinden. Maar ik vind dat je het ook niet moet overdrijven. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. En dan nog. Wij kennen die mensen niet. Kijk, dan kom je op het terrein van de ethiek, hè. Dat de Heer dat zomaar liet gebeuren. En dan was het ook nog alleen maar voor, omdat het nou eenmaal iets moest uitbeelden, waarvan de meeste mensen in onze dagen, zal ik maar zeggen, ook geen flauw idee hebben wat het eigenlijk moet uitbeelden. Maar toen maar. Ja, het schijnt vervulling te zijn van een profetie door Jeremia. Want dat staat er. Was dat ervoor nodig? Waarom staat die profetie eigenlijk in Jeremia? Als dit de vervulling ervan is, wat maakt dat uit? Dat had dan ook overgeslagen kunnen worden. Of moeten wij geconfronteerd worden met de gang van zaken in die politieke wereld en vooral in het huis van Herodes? Ik bedoel, wat moet je ermee? Ik weet het niet. Of het erg... Ja, natuurlijk is dat erg, maar... Daar heb ik verder niks over te melden. Ik denk dat het gewoonlijk overdreven wordt. Zo van alsof in elk huis wel een paar kinderen waren van nog geen 2 jaar. En dat er een heleboel huizen waren, straten vol enzovoort. Zo was het nou ook weer niet. Trouwens, dat had Herodes zich niet kunnen permitteren, hoor. Om het zo te doen. Dan zou hij echt meteen zelf een kopje kleiner gemaakt zijn. Nee, door de keizer. Die mannen konden ook niet meer doen wat ze wilden. Dus doe maar. Het moet toch tamelijk onopvallend gebeurd zijn, bedoel ik. Voor de rest van het land enzovoort. Maar voldoende om het hier te melden. Dit is trouwens de enige plaats waar het staat. Het wordt in Lucas, die veel uitgebreider is over deze gebeurtenissen, wordt het niet eens vermeld, hè. Komt niet voor. Ik zat alleen hier. Goed, dat gezegd hebbende. Hij heeft omgebracht. Ik ben geneigd te lezen. Toen werd hij zeer toornig. En iemand afgezonden hebbende. Heeft omgebracht. Hoeveel zijn dat er? Al de kinderen. Die binnen Bethlehem. En in al deszelfs landpalen waren, dat wil zeggen binnen het gebied wat tot Bethlehem gerekend wordt. Dat is het dorp en de ommelanden. Of heet het de stad? Het heet de stad. De stad en het ommeland, oké. Van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Over die tijd hebben wij het gehad en over het verschijnen van die ster en wat het maar was. Dus ik kom er ook niet op terug. Maar het betekent, het is maar 1 vers, hè? Het is alleen vers 16. En dan zijn er 2 versen om aan te geven dat het vervulling is van een profetie. Namelijk uit Jeremia 31. Want er staat, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat zij niet zijn. Rachel beweende haar kinderen. Hoeveel kinderen had Rachel? Eén. Nou ja, ze had er 2, Jozef en Benjamin. Maar die laatste heeft ze nog net een naam gegeven. Dat was ook maar voor één dag, denk ik, dan altijd maar laconiek. Benoni, de zoon mijn smarten. En dat schijnt het laatste geweest te zijn wat ze gezegd heeft. Dat is bij wijze van spreken. Want ze stierf bij de geboorte van Benjamin. Hoezo weende ze over haar kinderen die er niet zijn? En waarom staat dat dan niet in Genesis? Want voor zover Rachel in de geschiedenis een rol speelt, is het in Genesis. Het was immers een van de vrouwen van Jacob. Zie? En daar vind je dan niks over. Niets van die naad. Zij stierf bij de geboorte van Benjamin en dat was het dan. Dat haar andere zoon, Jozef, nog zonen had in Egypte enzovoort. Dat heeft ze allemaal niet meegemaakt. Dus over haar kleinkinderen kan ze ook niet geweend hebben. Waarom staan die dingen in de Bijbel dan? Nou ja, omdat het profetisch van aard is. En Rachel heeft zeker niet geweend over de dood van kinderen in Bethlehem. Zoals vermeld hier op bladzijde 900, om zo te zeggen. Dat wil zeggen in Matthäus 2. Want ja, dan zijn we toch een jaartje of wat later. Hè? Bijna 2000 jaar later is dit. Dus hoezo? Wat heeft Rachel ermee van doen? Dat zal ik u vertellen. Want wij moeten dus naar Jeremia 31. En Jeremia 31 meldt deze uitspraak in vers 15. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama. Een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Rachel is haar kinderen kwijt. Letterlijk kan dat helemaal niet. Nou ja, je kunt zeggen, was het niet zo? Maar letterlijk kan dat helemaal niet. Maar waarom staat het hier? Ja, en daarvoor moet je eigenlijk de hele context van dit schriftgedeelte consumeren. Tot je nemen. Ja, en dat met enige aarzeling dan toch. Kijk, er wordt gezegd aan het einde van hoofdstuk 30 van Jeremia. U weet, Jeremia, die leefde, voor alle duidelijkheid, hè? Jeremia leefde in de dagen van de ondergang van het tweestammenrijk van Israël. Dat wil zeggen de wegvoering in Babylonische ballingschap, in fasen trouwens, en de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem uitlopend in dat hij de laatste was die het land verliet en achter zich het licht uitdeed, of zoiets. Want er staat dat er niemand meer over was van de Joden in het land. En Israël was al lang weggevoerd. Die heb je toch, hè? En hij ging naar Egypte. Jeremia. En tot nog toe is hij daaruit niet teruggekeerd. Of dat ook een staartje heeft in de parallel hier. In ieder geval bestaat de traditie dat de grote koning van. De grote koning van Iberia, dat is Hebreeën, maar dan met onze letters. Iberia, van Ierland, stamt uit Egypte, omdat zijn moeder uit Egypte kwam. Maar waar kwam de moeder van Efraïm ook alweer vandaan? Juist, uit Egypte, Zuid-Egypte. En dit verhaal betekent de grote, de vestiging van de Davidische troon eigenlijk in Europa. onder de 10 stammen van Israël. Dat is via Jeremia geregeld met de dochter van Zedekia, de erfdochters van het Davidische huis uit Jeruzalem, die tak van de familie van David, naar Egypte vertrok, daar zijn sporen heeft achtergelaten. Ze wijzen in Egypte de plaats aan, enzovoort. En vandaar vertrok hij en plantte hij koninkrijken, precies zoals het hem aangekondigd was in Jeremia hoofdstuk 1. De Jeremia, daar hebben we het over. Hebben we die? Nou, en Jeremia, want ik kan het verhaal niet elke keer vertellen, hè? Dat is veel te lang. De Jeremia, in Jeremia 30 staat in het laatste zin van dat vers: in het laatste der dagen zult gij daarop letten. Het gaat dus over het laatste der dagen. Dus dat is de eindtijd. Dat is de tijd vanaf de opstanding van Christus. Je kan beter zeggen vanaf de verschijning van Christus, of de aanstelling van Christus eigenlijk. Maar goed, we houden het maar op opstanding van Christus. Toen zijn er in deze laatste dagen, weet u wel. Nou, tezelfde tijd, spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn, en ze zullen mij tot volk zijn. Wanneer? In de laatste dagen. Wanneer in de laatste dagen? Vroeg of laat in de laatste dagen? Ja, dat staat er niet bij, hè? In de laatste dagen, dat blijkt dan toch een jaar of 3000 te zijn vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongste dag aan toe. Nou. En dan staat er, volgende vers, zo zegt de Heer: het volk der overgeblevenen van het zwaard, van de oorlog dus, van de dood, verderf, heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Maar dit gaat over wat nog toekomst is. In ieder geval in de dagen van Jeremia. Dit grijpt niet terug op wat in het verleden gebeurd is. Ja, de woorden wel zijn daaraan ontleend, maar de beschrijving is die van wat er in de toekomst met Israël alsnog zal gebeuren. En dan staat er dus ook, want ik ga niet elk vers lezen, dan staat er vers 4: ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met den rij der spelenden. Dan wordt er gedanst enzovoort. Hè? Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Ja, ik stop maar even. Over wie gaat het? Over de jonkvrouw Israëls. Wijngaarden op de bergen van Samaria. Voor de duidelijkheid, de naam Israël berust bij Efraïm. Bij Jozef, bij Efraïm. En Samaria was de hoofdstad van Israël. Nee, niet van Juda, niet van de Joden, van Israël. In het stamgebied van Efraïm, inderdaad, Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Dat wil zeggen, ze zullen niet uit het land weggevoerd worden. Ze zullen niet alleen die planten zetten, maar ook lang genoeg leven en daar blijven om de vrucht daarvan te genieten. Er staat zelfs over bomen, dat ze dat zouden doen, bomen planten en dan ook nog de vruchten van genieten. Dan ben je jaren verder. Zat op andere plaatsen weer. En gemakshalve roepen we dan, dat gaat over het duizendjarig rijk. En dat is ook zo, ja. Zeker. Maar toen maar. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt jullie, want Efraïms gebergte, daar ligt Samaria, hè. Zullen roepen: maak jullie er op en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Dat is Jeruzalem. Want zo zegt de Heere: roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Want Jacob is het hoofd der heidenen, der volkeren namelijk. Israël is het hoofd der volkeren. De term van Johannes de Heer was de spits der natieën. Ja, ja. het hoofd der volken, doet het horen, lof zingt en zegt: O Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Dat wat er van overgebleven is, hè? Bekende overblijfsel. Want, zegt de Heer, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Dat wil zeggen, niet maar uit Assur, waarin ze verdreven zijn. Eventueel Babel. Maar het was Assur natuurlijk, als het over Samaria gaat. Nee, van over de hele aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts, hierheen betekent dat, wederkomen. Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat is met vermijding van het woord zoon dus. Maar niettemin, Israël is dus de zoon. Want de Heer zegt, ik ben de vader van Israël. En meer specifiek, Efraïm is mijn zoon. Want Efraïm is de drager van de naam Israël. Sinds Jacob zei dat in hen, dat wil zeggen in Efraïm en Manasse, mijn naam genoemd worden. Dat is de aanstelling in het eerstgeboorterecht, want de eerstgeborene erft de titel. De naam, ja. En dan verder, hoort des Heren woord, gij volkeren, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Dat is de verwijzing naar andere profetieën uit Jesaja en uit Ezechiël. Met name ook over de goede herder. De Heer zelf, die zich voorstelt als de herder die zijn kudde zal verzamelen in de toekomst. Ezechiël 34, 37. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Dus daarom zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen, dat is Jeruzalem, en toevloeien tot des Heren goed, tot het koren en tot de most en de olie en tot de jongenschapen en hunne. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Voortaan niet meer. Gezegd in de dagen dat Israël allang, al meer dan 100 jaar daarvoor, verdwenen was. En als natie, als volk, als land had opgehouden te bestaan. En in de dagen tegelijkertijd waarin de einde kwam aan het nationale bestaan van Juda. Jeruzalem. Maar ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rij. Daartoe de jongelingen en ouderen tezamen. Want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen. En zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heer. En dan komt hij. Of hier nou een open regel tussen gemoeten had, of een nieuw opschrift. Kortom, of dit een nieuwe paragraaf pericoop wordt, of wat dan ook. Ja, ik ga daar niet over. Dr. Boelentje zegt dan, de Bijbel kent helemaal geen hoofdstukkenindeling en geen pericopen, dus in mijn Bijbel schrijf ik alles achter elkaar. Maar dan is het zo lastig wat terug te vinden. Ja, dus goed. Maar het volgende vers zegt, zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama. Als u mij vraagt, wordt daar gewoon opnieuw een uiteenzetting opgebouwd. Weer vanaf het begin. Het begon namelijk in het begin van het hoofdstuk met vers 2 eigenlijk. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Dat wil zeggen, er was een overblijfsel. En daarmee komt het ook goed, lazen wij, het overblijfsel van Israël. Dat wordt dan uiteengezet. Maar het uitgangspunt is dus dat dat volk is, nou ja, in de woestijn en onder het zwaard. En inderdaad, er is een overblijfsel. En nu wordt er weer zo'n uiteenzetting opgebouwd. En die begint met vers 15. Dat begint dan ook weer met zo zegt de Heere. Net als vers 2. Zo zegt de Heere. Dat is ook waarom ik met vrijmoedigheid zeg, je zou daar opnieuw moeten beginnen te lezen in vers 15. Een nieuwe pericoop. Je vraagt je af waar de draad wordt opgenomen. Nou, hier. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama. Een klagen, een bitter geween. Hoezo? Nou, Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten omdat haar kinderen niet zijn. Maar als je hem dus wat ruimer neemt en begrijpt dat dit in hoge mate beeldspraak is, net als overgebleven van het zwaard en genade in de woestijn, want dat is beeldspraak. Dat letterlijk ook nog een keer gebeurt in de toekomst, dat geloof ik ook. Maar als Ezechiël zegt, de Heer via Ezechiël zegt dat hij Israël zal uitleiden, zal samenbrengen in de woestijn der volken en hen daar onder de roede zal doen doorgaan, is dat Ezechiël 20? Als dat daar zo staat, dan hoef je niet meteen te denken aan een letterlijke woestijn en al helemaal niet aan een letterlijke roede. Dat betekent gewoon in onbewoond land, in braakliggend land, land wat normaal gesproken niet bewoond kan worden, maar wat je dus moet bebouwen op een of andere wijze. Dat is wat met de 10 stammen namelijk gebeurd is, en daar gaat Ezechiël over. En daar zouden zij geoordeeld worden, want dat is de betekenis van onder de roede doorgaan met de schapen. Wordt vast wel in de kinderbijbel uitgelegd, denk ik. Al weet ik dat natuurlijk niet zeker, maar hoe kom ik er anders aan? Toch of niet? Want dan moeten ze onder de roede doen. Ik heb het wel eens gezien op een film dat ze dat zo doen. En dan heb je natuurlijk altijd schapen erbij die niet onder de roede doorgaan, maar er overheen springen. Want schapen blijft raar volk, hoor, toch. Maar toch. Maar Rachel, bij Rachel, kinderen van Rachel, Jozef. Oké, dat is nummer één. Jozef en Benjamin. Ephraim en Manasse. Maar dat zijn de dragers van het eerstgeboorterecht van Israël. Waar zijn die lui? Nou, in de dagen van Jeremia waren ze al zoek. Ik weet wel dat dan dus de andere stammen van Israël niet eens genoemd worden. Maar dit zijn ook de grote stammen van Israël. Hè? Nou ja, dan krijg je Ruben nog en Gad. En de rest zijn allemaal kleinere stammen. Van ouds af aan. Maar zij zijn de dragers. Daar stond het toch, Ephraim is mijn eerstgeborene. Ze zijn de dragers van de titel. Maar waar zijn ze? Nou ja, als je het legt naast vers 2 en wat er verder volgt. Ja, dan moet je zeggen, nou, in de woestijn en onder het zwaard. En dan moet je ook zeggen, maar dan moet er toch een overblijfsel zijn. Ook van de kinderen van Rachel. En dat is ook zo. En wat Rama betreft, eigenlijk wilde ik er helemaal niet op ingaan, maar ja, het staat er nou eenmaal vooruit. Rama betekent zoveel als een hoge plaats, hè, dat weet u. Hè? De naam komt zoveel voor, adreskundig, op de atlas, als Rama en als Aram, de Syrië. Aram, hoogte. Rama, Ramatayim Sofim, kent u dat? Nee, als de Bijbel spreekt over Rama, is altijd de vraag, welk Rama wordt er bedoeld? En Jozef van Aramazovim, van Ramatayim-Zovim, Arimathea noemen wij dat via het Grieks. Welk Rama was dat eigenlijk? En de kans is groot dat als u daarna gaat zoeken naar Rama, dat men u zegt, dat heet tegenwoordig Ramallah. Dat is de hoofdstad van de Westbank, heet dat, van Hezbollah. Is dat Hezbollah? Nee, die andere club, van die andere club van de Palestijnen. Nou ja, weet ik veel. Ik wilde er ooit naartoe, maar ze hebben me dringend afgeraden. Kun je beter niet doen zonder begeleiding en zonder een pistool op zak. Dus ja, Han en ik hebben het maar niet gedaan. We hadden alleen de wandelstok bij ons, dus dat maar niet. Maar omdat het, ja, het is Arabisch gebied. Nou ja, zo. Anderen wijzen het weer aan als in de buurt van de Karmel, Haifa. En Ramatayim Zofim. Dat wordt dan ook geacht daar gelegen te hebben. Dan zeg ik, dat kan nou wel zijn. Dat kan nou wel zijn, maar als het Rama heet, is het Rama. Waar het gelegen heeft, dat is dan weer een ander verhaal. Maar de betekenis in de symboliek, in de profetie, blijft gewoon hetzelfde. Hebben jullie die nog? Dat is geen verschil. Dus Rama. Ja, dat is gebied van Efraïm. De hoogte van een hoogte van Efraïm. Zie? En dat is de connectie ook met Rachel. Waar het over gaat namelijk, is dat in die dagen van Jeremia inderdaad Efraïm als drager van de naam Israël verdwenen is. Ja, Efraïm en zijn broer ook, Manasse. Ik kan ze nog volgen op de atlas, de Massageten. Kent u die Massageten? Is de ende weer uitgevallen uit Manasse, ja. Dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Die N, dat is een rare letter. Die komt waar die niet wezen moet. En die verdwijnt waar die wel wezen moet. Dat blijft altijd. Dat heeft iets met een tongval te maken. Dus vooruit maar weer. Hè? Maar je kunt zo de kaart volgen. Ja, sommige. Efraïm is iets moeilijker te volgen dan Manasse. Maar is ook te volgen hoor. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar ze zijn er niet. Wat dit vers zegt, is gewoon dit. Die 10 stammen zijn weg, Efraïm is weg. En zelfs de naam Efraïm is genoeg om, als aanduiding van de kinderen van Rachel. Vooral als je begrijpt dat het gaat om zonen. Dan zijn kleinzoon, de achterkleinzoon, bedachterkleinzoon, hoe heet dat? Enzovoort. De stammen die daaruit voortgekomen zijn. En wat Benjamin betreft, ja. Ik zeg het heel snel, omdat ik niet elke keer wil vertellen. Het grootste deel van Benjamin is weggevoerd met de 10 stammen. Dat wil zeggen, is weggevoerd ook naar Assur. En dan zegt hij, ja, maar dat staat niet in de Bijbel zo. Ik zeg, ja, het staat wel in de Bijbel, maar punt 1. De 10 stammen zijn weggevoerd, ook niet op één dag. Dat is in fasen gebeurd. Dat is bij langzamer optrekken van de Assyriërs die af en toe weer zijn stukje innamen en weer volk wegvoerden. Ging met op verschillende jaartallen. En het laatste was de val van Samaria. En toen was er van het 10 stammenrijk niks meer over. En daarna zijn die Assyriërs nog gewoon doorgegaan en hebben de steden van, lees het maar in uw Bijbel, hebben de steden van Juda veroverd, totdat ze zelfs voor de poorten van Jeruzalem stonden. U weet wel van Hupsakee, van, hoe heet die man Hupsakee? Rabsakee. Ja, Assyriër, ik vind het een leuke naam, Rabsakee. Een vrolijke naam. Hij had geen vrolijke teksten trouwens. Hij sprak in het Joods, staat erbij geloof ik ook nog ergens. Hè? En hij daagde de God van de Joden uit, van Jeruzalem. Maar voordat ze daar. Nee, toen waren ze de andere dag ineens vertrokken, weet u nog? Dat staat allemaal in de Bijbel. Maar ze hadden voor die tijd hadden ze de steden van Juda ingenomen, staat in de Bijbel. En wat die lui deden, dat weet je ook, ze voerden de inwoners weg. Als ze al niet vermoorden. Dat wil zeggen, wat ze nog gebruiken konden, voerden ze weg, werd afgevoerd naar de steden der Meden enzovoorts. Ja, oké. Okay, nou, nou, meer ga ik daar niet over vertellen. Vandaag niet. Dus met andere woorden, het gebied van Benjamin hebben ze dan al veroverd, hoor. En Jeruzalem, ja, dat is officieel nog Benjamin dan, aan de grens daarvan, aan de zuidkant daarvan, bovendien. Dus de Benjaminieten zijn weggevoerd naar Asser. En met die tien stammen uit Asser zijn ze verder getrokken de wijde wereld in. En dus vind je ze gewoon in West-Europa, de Benjaminieten. Niet als Joden, maar als de Belgen. Onder andere dan. En hoe ze maar heten. Dat doet er nou verder niet toe. Maar ik bedoel, je hebt dus toch de hereniging, zij het dan in het buitenland, van Jozef en Benjamin. En voor de rest, ja, dat is algemene geschiedenis en aardrijkskunde. Ik ga u dat niet vertellen nu. Dus sorry dan, u moet het maar even zo even van me aannemen. De kinderen dus van Rachel horen bij elkaar. Zie? En de laatste Benjaminiet die er zich bijgemeld heeft, was Paulus. En dan hebben ze daar een steen in de grond gelegd als aandenken. Hier sprak Paulus in Nieuw-Troje, in Trinovantum, in Nieuw-Troje zijn de landen achter de Sint-Pauls-Cathedraal. Ja, nou, ja. Ja, hoe wist Paulus nou dat hij achter Sint-Pauls-Cathedraal moest worden komen? Hè? Ja. Leuk is dat, hè? Nee, daarachter, want aan de zijkant staat John Wesley. Ja, hebben ze buiten de kerk opgesteld, standbeeld van Wesley. Hij is door de kerk eigenlijk verguisd geworden, maar ze hebben toch een standbeeld voor hem neergezet. Je moet even zoeken daar in die buurt. Maar doe maar. Ik vind dat leuk, zulke dingen. Omdat blijkt dat die dingen wel degelijk bekend zijn. Maar goed, hier zijn ze er niet. En wat het betekent is, die tien stammen zijn weg. Neem ze dan maar allemaal bij elkaar. Want heel dat tien stammenrijk wordt aangeduid onder de naam van Efraïm. En lees maar verder. Ze zijn er niet. En dan komt weer meteen, zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween, bedwing uw ogen van tranen. Zie? Er is wel reden tot geweest, maar deze zegt, nou, houd dat maar, doe dat maar niet. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. Dat wil zeggen, voor zover die kinderen of die zonen er niet zijn, zijn ze in des vijandsland. Er staat niet dat ze dood zijn. In deze verse staat van, ze zijn er niet. Zie? Ze zijn ergens anders. En dan zou ik dat niet gezegd willen hebben over de kindertjes van Bethlehem. Want ja, die zijn gedood. Maar wat hier vermeld wordt, is dat die kinderen van Rachel zich bevinden in des vijands land. En daaruit zullen zij wederkomen. Nou ja, generaties later. Maar dat is het. Er is verwachting voor uw nakomelingen. Vers 17. Wie zijn nakomelingen? Ja, die van Rachel. Efraïm, Manasse. Primair. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heer. Want uw zonen, uw kinderen, zonen, zullen wederkomen tot hun landpalen. Je begint je langzamerhand toch af te vragen wat er met de kindertjes uit Bethlehem gebeurd is, niet wel? Nou ja, ze zullen in ieder geval opstaan ten jongste dagen. En er weer zijn. Dat zonder meer. Maar toe maar. En dan volgende vers. Hè. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm, kinderen van Rachel. Nu wordt er een naam genoemd. Efraïm. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden. Onder het zwaard door, onder de roede door. Ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Getemd dus eigenlijk. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben aan mijzelf is het eigenlijk, hè? En nadat ik mijzelf, dus aan mijzelf ben bekendgemaakt, nu ik weet wie ik ben. Die is ook grappig, hoor. Weet Efraïm wie die is in onze dagen? Nee. Dat is een oude uitspraak, maar die heb je uit mijn mond wel eens eerder gehoord, denk ik. Die luidt, de Joden weten wie ze zijn. Dat is nog maar de vraag, maar ik citeer. De Joden weten wie ze zijn, maar ze kennen de Messias niet. Maar Efraïm weet niet wie die is. De Israëlieten weten niet wie ze zijn, maar ze weten wie de Messias is. Langzamerhand is dat natuurlijk een achterhaalde uitspraak. Je hoort dat hij oud is. Maar het idee is dat die Angelsaksische volken christelijke volken zijn. Die weten wie de Messias is. Ze hebben alleen zelf niet in de gaten wie ze zelf zijn. Zijn ze kwijtgeraakt. Efraïm, Manasse en wat eraan hangt. Nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd. Dat heupkloppen, dat is een gebaar wat daar kennelijk bij hoort. Daar ga ik ook niet op in. Ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden. Elders zegt de Heer tegen Israël, word niet schaamrood. Vrees niet. Word niet schaamrood. Want uw schaamte zal niet meer zijn of zoiets. En gij zult niet meer beschaamd worden, enzovoort. Ik ben schaamrood geworden omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet mij een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, zegt de Heer nog steeds, denk ik nog ernstelijk aan hem. Dat gaat dus over de 10 stammen dus, hè? Dat kun je niet missen. Dit gaat niet over Juda, gaat... Nou ja, niet specifiek, het gaat over Efraïm. Ik denk nog ernstelijk aan hem, daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk Rugama ontfermen, spreekt de Heer met dank aan Hosea voor het aanleveren van deze term. Ontfermen, want die gebruikt die term ook in Hosea 1 en 2. Ter aanduiding eveneens van de 10 stammen van Israël, ja. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. En het gaat nog steeds over Efraïm. Pas in vers 23 wordt Juda genoemd, maar dan heet het land van Juda. En in zijn steden. En in vers 24 is dat ook zo. Maar primair gaat het over Israël. Dat is in vers 27 ook. Dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal. Maar het is Israël in de eerste plaats. En dat geldt dan ook vervolgens voor beroemde vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. In die volgorde dus ook. En dus duidelijk de volgorde die in heel dat hoofdstuk gehanteerd wordt. Maar er staat Israël, Efraïm voorop. En daarna komt ook nog Juda. En omdat we toch moeten pauzeren nu, en ik dus nog even iets kan zeggen, zo even los, dat is dit. Dat voor zover mijn ervaring strekt, zolang het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond of de Messiaanse zegeningen in het algemeen, gaat het primair om Efraïm, Israël en dan ook nog Juda. In die volgorde. Gaat het om het koninkrijk, het Messiaanse rijk, koningschap enzovoort, dan krijg je eerst Juda en dan, oh ja, en dan heb je de 10 stammen ook nog. En dan staat het in die volgorde. Maar deze laatste volgorde is hier niet aan de orde. Je leest hier ook niks over Koninkrijk. Je leest over een nieuw verbond. Je leest over de relatie tussen de Heer en Israël. Dat wil zeggen, de Heer als vader en Israël als zoon, dan wel als dochter. Want dat komt natuurlijk ook voor, dochter Israëls, of de, hoe ze maar genoemd werd, hè, in de jonkvrouw Israëls in vers 4. Later heet ze gewoon Efraïm en is het weer een zoon. Maar daar gaat het over. En dus is het zo dat in Matthäus 2, die kwestie van, er is een stem gehoord in Rama, Rachel beweende haar kinderen, wilde niet vertroost worden omdat ze dit zijn. Dat is een verwijzing naar deze waarheid. Dat wil zeggen dat weliswaar de 10 stammen in de verstrooiing zich bevinden en hun identiteit zijn kwijtgeraakt daar. Niet meer weten wie ze zijn in het algemeen. Maar ze zullen weer tevoorschijn komen. Dat is de gedachte. Achter al deze gebeurtenissen hier. Dat zat ook al achter de wijzen. Zogenaamde wijzen uit het oosten. In het voorgaande gedeelte. Maar dat zit hier ook. En trouwens ook in het gedeelte wat nu weer nog volgt. In Matthäus 2. Toen Herodes nu gestorven was. Het bewijst dat nu inderdaad betekent. Inmiddels, zoals ik zo dikwijls zeg, is hier totaal geen andere mogelijkheid. Toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte enzovoorts. Over de dood van Herodes heb ik het gehad. Die staat in alle encyclopedieën, zal ik maar zeggen, staat hij een jaar te vroeg. Staat hij als 4 voor Christus, dat wil zeggen 4 voor onze jaartelling, dat moet zijn het jaar 3 daarvoor. Maar ik geloof dat ik u dat vorige keer tamelijk uitgebreid gezegd heb. Dat wil zeggen dat hij gestorven is een jaar. Dat kan uitlopen tot 2 jaar, hè? Van 1 januari 2024 tot 31 december 2025. Zo is 2 jaar. Toch? Dus ja, maar dat is dan ook het maximum, dat het 2 jaren zouden zijn. Het kan net zo goed een dag zijn. Dat was het niet, maar theoretisch. Want van 31 december 2024 naar 1 januari 2025 is op de jaartelling is dat een jaar, maar het is maar een dag. En nog moeilijker wordt het van 31 december van 1 voor Christus. Tot 1 januari 1 na Christus. Ja. Dat is ook maar een dag. Maar doe maar. Toen Herodes inmiddels gestorven was, vers 19, ziet de engel des Heren verschijnt aan Jozef in de droom in Egypte. Leuk hè, hoe dat hier staat, hè? Verschijnt aan Jozef in de droom in Egypte. Als ik u in midden juli, zal ik maar zeggen, zou vragen, waar staat dat over een droom van Jozef in Egypte? Wat gaat u zoeken in Genesis? Maar nee, het is Matthäus 2, het is een andere Jozef. Maar je ziet hoe stereotyp dat is. Hè? Dat is clichématig. Jozef, dan droomt hij. Want als het over Jozef gaat, gaat het over onze tegenwoordige tijd. En die profetieën gaan via de droom. Dat is bekend. Dat is gebeurd aan de binnenkant van zijn ogen, zal ik maar zeggen. Dat is, hij slaapt. Het is ja, hoe dat maar heet. Ik vind het mooi. Jozef, in de droom, in Egypte, alsof het wat uit zou maken waar het was, maar goed. In Egypte zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls. Die is ook aardig, het land Israëls. Hoe heet dat land eigenlijk? Ja, het heet al een jaartje of 1800 of zo heet het Palestina. Omdat de Romeinen het zo genoemd hebben. Ik las dat laatst ergens in de krant. Dat was wel leuk. De krant las ik dat. Bij Leon de Winter, ja. Kent u die stukken ook van hem? Hoe dicht kan die bij de waarheid zitten, hè? Het is ongelooflijk, want die man is echt ongelovig, stokongelovig. Maar hoe dicht dat hij erbij zit, die kan je precies vertellen hoe het gaan zal. En hij heeft gelijk, staat in de Bijbel, maar dat weet hij niet. Zo van de oprichting van het kalifaat over de hele wereld. De islam die de macht over de hele wereld tot zich trekt. En dat is het enige echte doel van alles. Eerst de staat Israël. Dan ben je van Juda af en daarna het Westen. Daarvan zegt hij dan niet dat Efraïm is of zo over de 10 stammen. Dat weet hij waarschijnlijk ook niet. Hoewel het zou kunnen, maar dat meldt hij dan niet. Maar dan die westerse wereld. Eerst de kleine Satan en dan de grote Satan enzovoort. En daarna hebben ze het gewonnen. Zo gaat het ook. Maar zo staat het ook in de Bijbel feitelijk. Israël verdwijnt, dat is niet aan de macht. En dan nemen zij het over. Dat is overigens pas aan de orde na de 70ste week van Daniël. Overigens, niet in de 70ste week van Daniël. Niet in de 7 jaar van de 70ste week. Niet in de 3,5-jarige drukverdrukking over het Joodse volk en de heilige stad Jeruzalem. Maar pas daarna. Maar we kijken nou niet op een jaar dat het daar naartoe gaat. Ja, dat is inderdaad zo, ja. En dat het land Palestina heet, zo heet het niet. Zo hebben de Romeinen het genoemd. Die hebben dus eeuwen geleden het Palestijnse volk uitgevonden. Daar komt het op neer. Dat bestaat niet, maar doe maar. En het is zo genoemd uit vijandschap. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Uit anti-Joodse gevoelens, ja. Daarom is het Palestina genoemd. In de Bijbel heet het land Israëls. Nou, soms het land Canaan, maar dat is het land waarheen ze dan onderweg zijn. Maar als ze er wonen, dan is het Eretz Israël. Dat wil zeggen het land Israël. En hier ook. Neem het kinderke en zijn moeder tot die een trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel, het leven namelijk van het kinderke, zochten. Haar moeders uit Jozef, met een kind in Egypte, moet optrekken naar het beloofde land, naar Canaan. Heb u dat? Hij dan opgestaan zijnde, want hij sliep, hè? Hij droomde. Maar goed, hij staat op. Heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Ja. Maar als zij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, naar het land Israëls dus. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. Weer in een droom. Er zijn weer twee dromen van Jozef. Eén om uit Egypte naar het land Israëls te gaan. En dan één om te gaan naar Galilea. Het idee is namelijk dat hij terug zou keren naar Bethlehem. In de directe omgeving dus van Jeruzalem. En ook in die directe omgeving van het Herodion. En het Herodion, dat is een paleis van de Herodessen. Op een berg binnen zichtafstand van Bethlehem. Het Herodion, ja. Dus daar wil je dan toch niet naar terug. En dat hoefde ook niet. Hij is gegaan naar de delen van Galilea. Heet dat. Later, dat is één bladzijde verder, lezen wij in Matthäus 4, Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, Johannes de Doper, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende, want in 2 vers 23 ging Jozef met het kindeke naar Galilea, naar de stad genaamd Nazareth, vers 23. Maar een jaar of 30 daarna dus, ging Jezus uit Nazareth is gekomen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naftali. Er zijn echt mensen die zeggen, zeer wel, Zebulon en Naftali wonen daar gewoon. Ze horen wel bij de 10 stammen, maar zijn met de Joden teruggekeerd. Ja, maar dat staat er niet, hè. Er staat de landpalen. Dus in het gebied wat ooit toebehoorde aan Zebulon en Naftali. Het is trouwens nog steeds het land Israëls, maar Israël is ook niet teruggekeerd uit ballingschap of uit de verstrooiing. Maar het wordt zo geformuleerd omdat het geciteerd is uit Jesaja. Dat is dus eveneens op dat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naftali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der heidenen. En nog meer, maar ik hoef er niet op in te gaan, want we hebben het er later natuurlijk over. Het is de volgende bladzijde, dus vooruit maar weer. Maar er wordt uitgebreid geciteerd aan Jesaja en gezegd dat de locatie waar de Heer Jezus woonde de vervulling is van wat dan in Jesaja 8 en 9 gezegd zou zijn. Dat is dan dus zo, want er staat dat het dat is, maar het neemt niet weg dat de grotere vervulling daarvan natuurlijk plaatsvindt in onze tegenwoordige tijd, waarbij de zaligheid, de Heer woont in het land van Zebulon en Naftali. Dat is dus Nederland onder andere dan, Lotharingen. Dat zie je in West-Europa, want daar zijn die stammen terechtgekomen. En in Galilea, dat is gewoon Gallië. Dat weet je aan deze keer bij de zee. Wat wij de Noordzee noemen, heet ook de Gallische Zee eigenlijk van huis uit. Maar toen maar. Ach, de Keltische Zee, maar dat is hetzelfde. Toen maar. Het spreekt over de situatie zoals die in onze tegenwoordige tijd bestaat. Maar goed, daar hebben we het later over. Want ik moet nog naar hoofdstuk 2 terug. Daar staat: hij is in de droom vermaand, Jozef, om te vertrekken naar het delen van Galilea. Galilea wordt echt in het Oude Testament maar één keer als zodanig genoemd onder die naam. Dat is in Jesaja. En daar heet het Galilea der heidenen. In die schriftplaats dus, hè, die hier in Matthäus 4 wordt aangehaald. Die schriftplaats is het. Galilea. Alleen staat dat er ook nog bij de namen van Zebulon en Naftali en de zee enzovoorts. Dat wordt hier in hoofdstuk 2 nog niet vermeld. Maar Galilea is het land van de Galliërs. Ik krijg dat nooit meer goed aan mijn keel. Het wordt altijd dit. Het is klassiek. Dat heb je met zo'n klassieke opleiding, denk ik wel eens. Nou goed, maar de Galliërs, dat zijn de Kelten. Dat is volstrekt hetzelfde, maar in een andere taal. En het is de algemene aanduiding van West-Europa. Kan het ook niet helpen. Dat het opduikt in Jesaja en daarna in het Nieuwe Testament. Ja, dat is wel aardig. Maar, het punt is dat Galliërs, die hebben een oorsprong inderdaad in Galilea. En waarschijnlijk ook in Gilead. En Gilead ligt aan de oostzijde van de Jordaan, waar Galilea aan de westzijde van de Jordaan ligt. De oorspronkelijke naam is Gilead, want zo werd die plek genoemd toen Jozef en oom Laban uit elkaar gingen. Nou, zich eerst met elkaar verzoend hadden en daarna gingen ze elk huns weegs. En ze richten een paar stenen op, weet u wel, zoals gebruikelijk. Moest nog een manier bezorgen. Oude gewoonte van de Kelten. Van de Galliërs, ja. Maar een hoop stenen. En deze hoop zette al getuigen tussen u en mij. En hij noemde dat Gilead, de hoop. Gal is hetzelfde. Gal, een hoop. Een vorm, eigenlijk alleen maar. En dan Ad is dan een getuige. Gilead, hoop der getuigen. Een steenhoop die ergens van getuigt. Ik heb het net overheen gelezen in Jeremia. Want daar wordt op zijn minst gesuggereerd dat Efraïm op weg door de wereld, zal ik maar zeggen, op zijn zwerftocht stenen zou oprichten. Stenen tekens. Ik ben dus echt van mening dat de zogenaamde grote monolithen, die grote stenen die je hier en daar veel tegenkomt, dat die de merktekens zijn van Efraïm was hier. Dat is Israël wat die stenen heeft nagelaten en gepoot waar ze geweest zijn enzovoorts. Misschien hebben anderen het nog eens nagedaan en dus ook wat neergezet, weet je veel. Maar verder kan ik daar nu ook niet op ingaan, op die dingen. Dus laat maar. Maar waar het over gaat is dat een belangrijk deel van Israël woonde in Gilead. Want er woonde de stam van Ruben en de stam van Gad en de halve stam van Manasse. En Ruben was de natuurlijke eerstgeborene grote stam. Daarvan afstammen de zogeheten Franken. Daarmee wordt ook de aard van Ruben aangeduid. Nogal een vrij gevochten figuur. Althans, dat vond zijn vader. En het was reden om hem te onterven. Dus je herkent die dingen ook wel. Maar goed, dat is Ruben. Dus niet een geringe stam. De stam van Manasse al helemaal niet. Dat is een grote stam geworden. De beide huizen van Jozef. En dan had je nog Gad. En Gad komen we tegen later onder de naam de GT, dan wel de Goten. Ja, de Westgoten, de Oostgoten, de... Ja, de Dakgoten. Ja, nog iemand. De Visigoten enzovoort. De Westgoten. Heb ik u dat wel eens verteld? De eerste graven van Holland stamden van de Westgoten. Deze hebben het ervan gemaakt van de Vikingen, maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Van de Westgoten uit Zuid-Frankrijk. Maar toen maar. Ga ik u allemaal niet uitleggen. Hoeft niet. Dus, maar waar het om gaat is dit. Die grote stam. En aan de westkant had je dan de grote stam van Efraïm. Galilea, groot stuk van Galilea. Maar die bevolking is het eerste weggevoerd door de Assyriërs. We hebben het niet over de val van Samaria, we hebben het over de wegvoering van het volk. Die was al veel eerder begonnen. En het eerste wat weggevoerd was, waren Gileaditen, de inwoners van Gilead, aan de oostzijde van de Jordaan dus. Daarna, vanaf het noorden, Galilea. En die zijn als Galliërs, dan wel als Kelten, onder die naam als Keltoi, dat is de Griekse versie, zijn ze de wereld ingegaan. Ja, hoe precies? Sorry, maar daar komt de naam vandaan. Dat is inclusief dus ook de Galaten enzovoorts. Die naam beklijft. Dus doe maar. En vandaag Galilea. Waar ging de zaligheid naartoe? Naar het instammen van Israël. Naar Efraïm, naar Manasse, wat het maar was. Ruben inderdaad. Poos later was dat pas zo, dat het bij de Franken terechtkwam. Maar hoe dan ook, de Galliërs, de Kelten, de Europeans, de Caucasiërs en hoe ze allemaal maar genoemd worden. Want er zijn nogal wat namen voor. Maar Galilea in Jesaja fungeert als een collectieve aanduiding. Namelijk, toch Israël, maar niet Judea. Maar helemaal los van het hele verhaal wat ik nu net verteld heb, kan je ook even helemaal vergeten. En daarna moet je toch vaststellen, ja, ze waren, Jozef en het kindje en Maria waren in Judea, in Bethlehem, Judea. Daar stond er zelfs bij dat het Bethlehem Judea was, in Lucas 2 althans. Daar zouden ze naar terugkeren, logischerwijze. Maar dat was toch erg in de buurt van Jeruzalem en dus gevaarlijk. En in plaats daarvan gingen ze naar Galilea. Wat woonden daar dan? Galliërs? Nou nee, daar woonden ook Joden in die dagen. Maar niet in Judea, maar Galilea. En je merkt ook in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes enzovoort. Daar merk je, daar proef je dat de Judeërs, de Joden die in Judea woonden, nogal neerkeken op de Joden die in Galilea woonden, in het noorden. En ze waren van elkaar gescheiden, omdat daar ook nog in het gebied van Efraïm woonden de Samaritanen. Heb je dat? Ja, ik sta even te denken. Ik had hier net een paar kaarten. Er stonden op de Samaritans. In het Engels, Samaritans, of hoe ze maar heten. Dat zijn ook Samaritanen, maar dat waren Israëlieten. Maar die Samaritans, die worden gerekend tot de Skieten. En die met de grote volksverhuizing hier naar Europa zijn gekomen. Maar die droegen gewoon de naam Samaria met zich mee, hoor. Doe maar. Je kan niet alles in één keer vertellen. Het hoeft denk ik ook niet. Maar die had dus twee soorten in Israël. Je had in het Israël van deze dagen van Matthäus. Je had Judea, dat waren de Joden. Dan was het voor de Heer ook veel gevaarlijker, zeiden de discipelen. Maar de discipelen waren allemaal ook uit Galilea. Het hele gezelschap, Jezus van Nazareth, Jezus de Nazarener. En zijn hele gezelschap kwam allemaal uit Galilea. Waren dat Joden? Ja, maar van een lagere soort, zal ik maar zeggen. Er werd op neergekeken. Maar die Galileërs fungeerden als een uitbeelding in de Bijbel. Als een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Waren dat Israëlieten? Ja, maar dan toch niet fanatiek, om zo te zeggen. Heb u dat nog? En waarom het zo is? Ja, vanwege de symboliek. Zie? Nou ja, en dan hebben we het nog niet gehad over dat er van Jezus staat dat hij naar Samaria ging en met de plaats in Samaria en de Samaritaanse vrouw en de Samaritaanse Melaatse die genezen werd. Een van de 10 trouwens was een Samaritaan. En, hè? Ik bedoel, het ligt er echt dik bovenop hoor. Ja. Dus in Galilea gekomen zijn en nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is dat hij Nazarener zal geheten worden. Nou is dat enigszins twijfelachtig. Want de vraag is namelijk waar dat dan staat. Dat hij Nazarener zal geheten worden. En dan komen we aan het eind van de avond nog in een ingewikkelde materie. Want u hebt waarschijnlijk net zo min als ik één tekst daarvoor kunnen vinden in het Oude Testament. En men heeft het probleem opgelost door ervan te maken dat Nazarener gelezen moet worden als Nazareër of Nazoreër, zo u wilt. Zoals we in de Bijbel kennen Simson, die een Nazoreër was, of een Nazireër, afhankelijk van welke klinkers je wil hebben. Dat is de wet op het Nazireërschap, dat is onderdeel van de Mozaïsche wet, die bepaalt dat iemand een Nazireër is als hij bepaalde beloften, nou onbepaalde beloften eigenlijk, gedaan heeft aan de Heer. En dat is gevolg daarvan drinkt hij geen alcohol en gaat hij niet naar de kapper. Zodat er misschien voor de kappers toch nog enige bijverdienste te halen valt door de verkoop van alcohol. Maar dat even terzijde. Gaat niet naar de kapper en drinkt geen alcohol. Het probleem is dat je wel kunt zeggen dat de Heer Jezus dan dus een Nazireër was. Maar of hij naar de kapper ging, ja, dat weten wij eigenlijk niet. Maar dat hij wijn dronk, wel waarof, jawel. Sterker nog, hij werd zelfs uitgemaakt voor een wijnzuiper. Een veelvraat en een wijnzuiper. Dus ik weet niet hoe dat zat met zijn atletische gestalte, maar toch maar. Nee, wij weten dat niet, toch? Dus het wordt toch wat moeilijk. Bovendien staat er geen woord over Nazireërschap van Jezus in de Bijbel. Dus daar kom ik eigenlijk ook niet mee weg. En Nazarener in de zin van inwoner van Nazareth. Nee, met moeite is nog te vinden, weet u wel. Met moeite was te vinden dat hij dan in Bethlehem zou geboren worden. Maar Nazareth is niet te vinden. Ik ben van mening, dan zeg ik u dat dan maar. Ik ben van mening dat het Nazarener, dat wordt hier, die term wordt hier gebruikt omdat hij in Nazareth woont. Maar Nazareth, dat hangt er vanaf hoe je het woord indeelt. Maar als u het mij vraagt, komt Nazareth van Netzer, van het woord Netzer, Natser mag ook. Als je dan daar minder moeite mee hebt. En Netzer betekent zoveel als bewaren, in stand houden, verzegelen, wat allemaal hetzelfde is, hè? Bewaren, in stand houden, verzegelen, het is allemaal hetzelfde. En het is zelfs zo dat ons woord noteren daarvan afgeleid is, in de zin van opschrijven en daarmee vastleggen en bewaren. Netzer heet dat. Maar het woord Netzer van Nazareth, dat had ook kunnen zijn Netzer uit Jesaja 60 vers 1. Daar is het een spruit. Een lood, een end, een spruit. Begrijp je me goed? We hebben profetieën over spruiten in de Bijbel. En het is meestal het woord semech. Dat is niet dit woord. Maar Netzer wordt wel degelijk vertaald met een spruit. In de zin van dat iets voortkomt. Ik ben even aan het zoeken hoor. Het woord wordt gebruikt in Jesaja 60 vers 1, waar het vertaald is met opkomen. Het gaat over Job. De heerlijkheid des Heren gaat over Job. En ik denk dat het daarop slaat, op iets dat opkomt. Mede omdat wij in Lucas lezen over de opgang uit de hoogte in de woorden over. Het hangt daar samen met Johannes de Doper, de lofzang van Zacharias. Maar daar staat in vers 78 van Lucas 1. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Dat is tsemech, dat is het standaardwoord voor de spruit. Ik zal aan David een spruit verwekken, enzovoorts. Dat woord is dat. En dat hebben ze hier vertaald met opgang. Maar het idee van het uitspruiten van een nieuwe tak, een lood, een end, dat is het idee van opgaan. En dat is ook het idee achter dat Netzer uit de naam van Nazareth. Dat leek mij de voor de hand liggende betekenis. En Jezus heet sindsdien Jezus de Nazarener. Maar dat zou dus kunnen betekenen, hij komt uit Nazareth. Maar het kan ook betekenen, hij is die opgekomen spruit. Maar ja, er zou toch een reisje voorkomen uit de afgehouden tronk van Isi enzovoorts. dat moest dan nog gebeuren, want het gebeurt pas in zijn opstanding. Maar die dingen, die tekenen wijzen natuurlijk allemaal vooruit. Dan heb je nog de lezing van Boulanger, die noem ik ook maar erbij. Die neemt ook dat Netzer als iets wat voortgebracht wordt. Maar die leest daar achteraan ook het woord sar. Netzar. Als zelfstandig woord. En dan vertaalt hij het met de komende, de opkomende vorst. De komende koning. De opkomende vorst. Misschien is het dat ook. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval iets wat opkomt. Verschijnt. De kop opsteekt. Nieuw leven voortbrengt. Of hoe je dat maar formuleren moet. In elk geval, doordat hij is komen te wonen in Nazareth, heet hij vervolgens Jezus van Nazareth. Wat toch vreemd is, want dan neem ik even een andere route. We horen namelijk van Jezus niks meer. Totdat hij zijnde 30 jaar oud begon, zo staat het in Lucas 3. En in die tussenliggende tijd horen we alleen in Lucas nog iets, in Lucas 2, over Jezus op 12-jarige leeftijd in de tempel. Dat vinden we hier in Matthäus ook niet vermeld. We horen pas wat weer bij het openbare optreden van Jezus. In Galilea is dat dan. Maar het eigenaardige is dat hij toen ging wonen in Capernaum. Zodat het toch wat vreemd is dat Jezus genoemd wordt Jezus de Nazarener. Heb je dat? Dat is dan toch ontleend aan zijn ouders. Want die woonden in Nazareth. En dat betekent dat de woonplaats onderdeel geworden is van de naam. Jezus, welke Jezus? Van Nazareth. Niet van Kampen, want die woonde niet in Kampen. Van Zutphen bestaat ook trouwens. Ik heb een zwager die zo heet, dus vooruit. Je hebt ze van allerlei woonplaatsen. En bij de Nederlandse adel heten ze dan Tot. En dan komt er een plaatsnaam, Tot Voor, zal ik maar zeggen. Hè? Zoiets. Die lui heb je allemaal. En de familie van Jezus, die tak, wordt dus genoemd van Nazareth. Maar zelf woonde hij daar niet. Onze koninklijke familie heet Van Oranje. Wat helemaal vreemd is, want ze zijn er nooit geweest. Niemand niet. De eerste prins Willem van Nassau, die prins van Oranje werd, is er ook nooit geweest. Ze hebben er nooit wat mee van doen gehad. Ze werden alleen eigenaar ervan en kregen er wat opbrengst uit. Als ze er goed hun best deden, anders kregen ze het ook niet. En zij heette Van Nassau, want daar komt de familie vandaan. Maar daar hebben ze ook geen bezittingen meer, al lang niet meer. Zie? Maar de naam gaat mee. En Jezus blijft dus toch de gezonden vorst. De opgang, de opkomende. Degene die dan toch uit het niets als het ware, of was het uit de afgehouden tronk van Izii, verschijnt en aanspraak maakt op de troon. Dat wil zeggen op het koningschap over Juda. Dat is wat aan de naam Nazareth hangt. En meer verband is er niet. Je kunt nog net bezien dat als er in de loop van de tijd ineens gevraagd wordt, die Jezus, waar heeft hij dat? Hoe komt hij aan die kennis? Waar heeft hij dat vandaan? Enzovoort. Want hij heeft het niet geleerd, staat er dan bij. En van Nazareth wordt gezegd bij gelegenheid, dat is een hoofdstuk verder geloof ik. Nee, dat is in Lucas. Maar goed, dan wordt gezegd Nazareth waar de Heer was, in de plaats waar hij dus gewoond had of opgegroeid was. Maar dat betekent dus dat hij tot zijn 12e jaar of zoiets in Nazareth gewoond heeft. Daarna verdwijnt hij van het toneel naar het buitenland, als u mij vraagt. En na 18 jaar komt hij dan terug en dan zeggen ze, is dat niet die... toch, hij is toch van Nazareth... Hij woont wel in Capernaum, maar is toch van Nazareth? Ja, dat is hij, ja. Hij is ook die komende, tsaar, de komende keizer, de komende koning der koningen. enzovoorts. Maar u ziet, al wat er gebeurt, al wat er vermeld wordt rondom de geboorte van de Heer Jezus, dat hangt allemaal samen, wordt allemaal gezet in verband met oud-testamentische profetieën die niet primair gaan over waar de Heer Jezus zou wonen of iets dergelijks, maar die primair gaan over waar de zaligheid die hij tot stand zou brengen, zou terechtkomen. Hebben we die nog? In het buitenland, niet bij Juda, maar bij Jozef. Dat is de essentie ervan. Niet in Judea, maar bij de Galliërs. In het Westen. En historisch wordt dat inderdaad bevestigd. Maar daarover hebben wij het weer volgend jaar. Want dit was de laatste keer van dit jaar aan deze locatie. En u bent natuurlijk al hartelijk uitgenodigd, heb ik begrepen, de 22e in Beekbergen, hè? Beekbergen. Om 2:30. 2:30 's middags. Ja. Dat dan weer wel. En zondag natuurlijk hier. Hè? Ja. Goed, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan onderweg naar die onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u te mogen weten dat u ons niet begeeft, dat u ons niet verlaat, dat u oog op ons is, dat u ons kent bij name, dat u voor ons zorgt, dat u weet wat wij nodig hebben en dat we mogen vertrouwen op u, terwijl wij hier nog leven in het vlees daadwerkelijk en nog leven te midden van deze duistere, chaotische wereld. Maar daarom danken we u dat we hebben dat profetische woord dat zeer vast is, dat zich steeds meer aan ons bevestigt als uw woord en daarmee als betrouwbaar. En daarmee bevestigt het ons dat we u kennen als die betrouwbare God die niet alleen spreekt, maar die ook inderdaad doet wat u gezegd hebt. We danken u daarom te mogen vertrouwen op uw beloften en op grond van die beloften dragen we onszelf aan u op. Wees u ons nabij. Om Christus wil. Amen.